Een goede avond. De eerste avond na de vakantie beginnen we gelijk goed. Want het is een themaavond over inderdaad de visie over de zuidrand van Goorlen. Dat gaat over wonen. En dat is altijd een buitengewoon interessant onderwerp wat ons allen aangaat. Welkom ook de belangstellenden uit andere hoeken dan de raad en de commissie. Doet mij zeer veel deugd dat te zien, want het is heel interessant. En ik denk dat de avond inderdaad een aantal zeer wetenswaardige zaken zal vermelden. Frans Beurskes, onze, hoe zal ik het beschaafd zeggen, onze fameuze ambtenaar die al een van de onze meest bekende ambtenaren zou ik bijna willen zeggen, die zal een inleiding verzorgen. En daarna zal Martijn Niehoff van Kuiper Compagnons ook een inleiding verzorgen. En daarna praat Frans nog een beetje verder over de besluitvormingsproces en over de ontwikkeling van deze locatie. En wethouder van de Put als portefeuillehouder die zal de aftrap verrichten. Ik heb nog één huishoudelijke vraag of mededeling. Omdat er vanavond, we hebben gepland tot 9:30, omdat we toch best veel informatie krijgen. En met het nadenken over de zaak komen er altijd een heleboel vragen boven. Maar er worden ook een heleboel antwoorden al gegeven. Dus ik zou u willen vragen, laat de informatie tot u komen en noteer uw vragen even tot nadat alles verteld is. Want in de praktijk komt het er vaak op neer dat je een vraag hebt die 10 minuten later gewoon al in het verhaal zit. Dus dat is een vriendelijk verzoek. En dan wil ik graag nu het woord geven aan wethouder van de Put. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Misschien ook even voorstellen de mevrouw die aan mijn linkerhand zit. Dat is Sylvia Tormans, stedenbouwkundige bij onze gemeente Goorlen. En samen met Frans, ambtelijk trekker voor wat betreft de inspanningen van de gemeente Goorlen. Martijn Nieuwhof van Kuiper Compagnons is aan u al voorgesteld. En Frans Beurskes hoeft geen nadere toelichting. Goede wijn en zo, hè, Frans? Frans zal straks een toelichting geven inderdaad over de achtergronden van het project, de projectorganisatie en de samenwerking met de marktpartijen. En daarna zal Martijn Niehoff inderdaad een toelichting geven op het tot nu toe doorlopen van het proces. Maar het is misschien goed om even te melden dat begin 2010 er een woonbehoefteonderzoek in de gemeente Goorlen heeft plaatsgevonden, zoals we dat onlangs ook gehad hebben. En dat diende als basis voor de woonvisie 2011 en het daarbij behorende woningbouwprogramma. In de notitie prioritering woningbouwlocaties 2016 tot en met 2021 is vervolgens antwoord gegeven op de vraag hoe wij invulling zouden moeten geven aan het gemeentelijk woningbouwprogramma voor die genoemde periode. Die notitie is in maart 2012 door het toenmalige college vastgesteld, nadat diezelfde notitie in de raad van december 2011 is vastgesteld. En het leek ons goed om u toch eventjes weer mee te nemen naar toen en vervolgens het tot nu toe doorlopen proces. Omdat uiteraard niet alle leden van de raad van toen nu nog in de raad zitten. Dus het is wel goed om gewoon even dezelfde informatie op te stellen. Dan wil ik eigenlijk aan Frans vragen om de toelichting te geven.
Ja, in die notitie prioritering woningbouwlocaties waren een aantal locaties geprioriteerd waar in beginsel in de komende 10 jaar woningbouw kan plaatsvinden. We hadden veel meer locaties, er moest een keuze worden gemaakt. College en raad hebben toen een aantal locaties geprioriteerd. 2 locaties waar we het vanavond over hebben maken daar deel van uit. De locatie Havep, fabriekscomplex van Havep, zal het zo meteen laten zien, en de locatie van Bezouw. En de reden dat die 2 locaties zijn geprioriteerd is tweeledig. In de eerste plaats had dat te maken met dat beide locaties meerdere doelgroepen kunnen huisvesten. Waaronder ook vooral senioren en mensen die zorg nodig hebben. Vooral omdat dat gelegen is bij het centrum. Secundair is het zo dat die beide locaties geprioriteerd zijn omdat we iets moeten met die oude fabrieksgebouwen. Het is een herontwikkeling van bestaande bedrijfsgebouwen. Je kunt die niet op termijn leeg laten staan en laten verpauperen. Daar komt bij dat daar een aantal op die locaties een aantal monumenten staan, waarvan de gemeente ook graag vindt dat die behouden blijven. En de derde reden was, of secundaire reden was, dat op beide locaties een bodemverontreiniging aanwezig is. En ik denk dat iedereen er belang bij heeft dat die bodemverontreiniging wordt gesaneerd. Dat was de reden dat beide locaties zijn geprioriteerd. Tegelijkertijd is ook in de notitie vastgesteld dat het goed is dat er voor die hele Zuidrand, waar beide locaties in zitten, één visie komt. Dus niet beide locaties apart, maar een hele visie voor de Zuidrand. Vooral ook omdat dat de scheiding is tussen het bebouwd gebied en het buitengebied. En dan gaat dat hele gebied transformeren en dan is het goed dat je vooraf eerst een visie vaststelt voor het geheel. Door beide locaties in één visie samen te brengen heeft ook nog het voordeel dat je programma's kunt afstemmen, dat je fasering goed in de hand kunt houden en elkaar kunt afstemmen. En dat je ook voorkomt dat er tussen die twee locaties onnodige concurrentie gaat ontstaan. Want concurrentie kan ook heel verlammend zijn en daardoor kunnen ook locaties niet tot ontwikkeling komen. Maar als je dat binnen één gebied hebt, kan het wel op elkaar worden afgestemd. Ook naderhand in de herijking van de verschillende prioriteringsnotities van de actualisatie zijn deze twee locaties steeds door het college en ook door de raad aangewezen als locaties die in beginsel voor ontwikkeling in aanmerking komen. Nou, hoe zijn we daar nu mee omgegaan? We hebben eerst gekeken naar de nota grondbeleid. Die is door de raad vastgesteld. En in de nota grondbeleid staat dat er twee mogelijkheden zijn om locaties tot ontwikkeling te brengen. Actieve grondpolitiek of passieve en of faciliterende grondpolitiek. Bij actieve grondpolitiek koopt de gemeente de grond. Die verwerft de grond. Gaat die vervolgens bouwrijp maken en gaat dan vervolgens bouwrijpe kavels verkopen aan ontwikkelaars of aan particulieren. Dat betekent dat de gemeente een maximale sturing heeft op dat moment als ze ook grondeigenaar is. Ook het risico naar zich toe haalt van die ontwikkeling natuurlijk. Hè, met kans op verlies, maar ook kans op winstmogelijkheden. En de ambtelijke kosten bij een dergelijke actieve grondpolitiek. Dus de kosten die we maken, die worden verdisconteerd in de grondprijs, in de verkoopprijs van de grond. Daartegenover bij een passieve grondpolitiek of faciliterende grondpolitiek nemen de marktpartijen het voortouw. Grond wordt niet verworven door de gemeente, maar de marktpartijen verwerven die. Die maken een bouwrijp en die dragen zorg voor de ontwikkeling. Dat betekent niet dat de gemeente niks te vertellen heeft, want de gemeente heeft toch een belangrijke vinger in de pap. Want de gemeente heeft altijd de regiefunctie. En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat de raad het bestemmingsplan vaststelt op het eind om die transformatie mogelijk te maken. In dit geval heeft het college gekozen voor de faciliterende grondpolitiek en niet voor de actieve grondpolitiek. Dat heeft misschien vooral ook te maken met marktomstandigheden, maar de primaire reden is dat die locatie zal eigendom zijn van marktpartijen en het denk ik moeilijk was voor de gemeente om die te gaan verwerven. In het verleden was het zo dat als je een visie ging vaststellen, dat de gemeente een visie maakte, vervolgens vaststelde, daar een stedenbouwkundig ontwerp bij maakte en een beeldkwaliteitsplan. En dat eigenlijk opdrong aan de marktpartijen en aan de toekomstige kopers. Daar is hier niet voor gekozen. Naast het feit van de faciliterende grondpolitiek is er voor gekozen dat de marktpartijen het voortouw gaan nemen. Zij gaan een visie opstellen en de gemeente denkt mee. Dat betekent, de argumenten die erbij een rol hebben gespeeld, is dat we de marktpartijen geen keurslijf wilden opleggen en wellicht dat dit mogelijkheden biedt voor maximale creativiteit en flexibiliteit voor de ontwikkelaars. Dat wil niet zeggen dat we langs de zijkant staan, want de gemeente denkt wel mee. Dus het is ook wel een beetje een interactief proces. Ik kom er zo meteen nog even op terug. Dat betekent niet ook dat zij precies bepalen wat er komt. Zij doen een voorzet. En uiteindelijk is het natuurlijk het college die een visie moet goedkeuren en voorlegt aan de raad. En de raad is straks ook degene die de bestemmingsplan vaststelt. Als er dan toch reden zijn of voorwaarden zijn en uitgangspunten die de gemeente in het achterhoofd heeft, gebaseerd op bestaand beleid door de raad vastgesteld, dan kun je die maar beter meteen aan de voorkant meegeven. En er is ook in dit geval voor gekozen. Er is een notitie uitgangspunten en randvoorwaarden vastgesteld, gebaseerd op het beleid op het gebied van grondpolitiek, openbaar verkeer en weet ik veel wat allemaal, water, door de raad vastgesteld en ook vastgesteld door de provincie en rijksoverheden die we aan de marktpartij hebben meegegeven. We hebben er verder ook niks mee gedaan. Want we zijn daar geprobeerd om aan de voorkant terughoudend te zijn. En die marktpartijen moeten dat maar uitzoeken. Dat is wel een heel ongewone rol in tweelei opzicht. Ambtenaren zijn meestal geneigd om aan de voorkant alles tot op detail aan te geven hoe dat moet. Het parkeerplaats moet zo breed zijn, een weg moet zo breed zijn, een profiel moet zo breed zijn. En weet ik veel wat aan de voorkant allemaal wordt opgelegd. In dit geval was het de taak van de ambtenaren om ingetogen te zijn. Nou, dat was niet altijd even makkelijk, want het is toch wel die randvoorwaarden en uitgangspunten een behoorlijk document geworden. Maar heel mooi, het was ook voor de marktpartijen een hele uitdaging om die rol die ze kregen, om die op zich te nemen. Ze waren eigenlijk gewend om heel veel zaken kant-en-klaar aangeleverd te krijgen. En nu moesten ze zelf dingen gaan uitzoeken. Dat wil zeggen, als het gaat over beleid van het waterschap, of hoe je omgaat met water, dan moesten ze zelf naar het waterschap toe om zelf te gaan overleggen hoe het waterschap denkt dat er invulling aan gegeven moet worden. Dus voor hen was het ook een grote nieuwe uitdaging. Nou, welke randvoorwaarden uitgangspunten heeft het college opgelegd? In de eerste plaats hebben we het gebied gedefinieerd. Dat is aan de voorkant meegegeven. En u ziet dat. Het loopt van de Bergstraat, Kerkstraat, ik hoop dat u het kunt zien, met van boven naar beneden toe, de begrenzing tot aan de Poppelse weg, ziet u binnen gestippelde gebieden, ziet u het bergbezichtbassin wat er ligt, de locatie van Puienbroek, de tuin van Huize Anna, Thebe, de bebouwing aan de Saalde, en vervolgens de locatie van de Zouw aan de Zuidkant tot aan de en de Beekse weg. Dat is de begrenzing. En we hebben de begrenzing van de Oude Lei gepakt. Dus we zijn niet gestopt bij het bebouwd gebied, de transformatie naar het rode gebied, naar bebouwing. Maar we hebben het buitengebied erbij gepakt. En dat hebben we niet voor niks gedaan. Want eigenlijk vinden we dat het niet beperkt moet blijven tot de stedelijke ontwikkeling, maar het streven naar een integrale opwaardering van het hele gebied, waarin ook aandacht is voor landschappelijke en ecologische ontwikkelingen. En zeker ook de aandacht voor het Beekdal. Ik kom daar straks wel even op terug nog. En natuurlijk hoort daar de cultuurhistorie bij. Nou, de locatie van Bezouw, twee eigenaren. Het gedeelte aan deze kant van de schoorsteen is eigendom van NBU. En het gedeelte aan de andere kant van de schoorsteen is eigendom van Leistromen. Bebouwing is tot aan de beek ongeveer. En hier dat gebied, dat groene gebied, is nu niet meer zo. Hè. Er heeft al een transformatie plaatsgevonden, de vossen rijten. Het is al overstromingsgebied, eigendom van Brabants Landschap. De meeste gebouwen worden nog gebruikt. Eén gebouw is onlangs leeggekomen. Locatie van Verpijenbroek. Wordt nog ongeveer 1 hectare gebruikt. En het gedeelte wat gebruikt wordt is dit. Het onderste is nog het jongste gedeelte. Het gedeelte wat eraan vastgrenst, daar gaan ze het dak vernieuwen en dan gaan ze dat nog voor de komende 5 à 10 jaar gebruiken. Het overige gedeelte is niet meer in gebruik. Misschien wel een kantoor aan de voorkant, maar het overige is niet meer in gebruik. Eigendom van VP Exploitatiemaatschappij van Puijbroek. Oh, ja, dan gaan we er toch nog even terug. Van belang is ook de tuin bij Huize Anna. Hè? U kent hem, het groene gedeelte. We hebben ook gezegd dat binnen dat aandachtsgebied ligt ook Thebe. En de gemeente heeft ook aangegeven richting de 3 marktpartijen. Wij vinden dat Thebe ook een rol moet hebben in het geheel. En dat heeft er alles mee te maken dat de bestaande voorziening voor Thebe niet meer voldoet aan deze eisen. En Thebe aan het overwegen is om tot nieuwbouw of vervangende nieuwbouw, wel of niet gefaseerd, wel of niet op een andere plaats. Maar in elk geval is het zeer waarschijnlijk dat daar in de toekomst iets gaat gebeuren. En we hebben gezegd, het zou goed zijn als we dat nu meteen meenemen. En in die visie ook het geheel hebben. Dus dat is de reden dat het visiegebied ook zich uitstrekt over het grondgebied van Thebe. Maar dat is ook de reden dat we gezegd hebben, het is verstandig dat Thebe in dit proces meeloopt naast die 3 marktpartijen. Randvoorwaarden en uitgangspunten. Ik zal er niet te lang op ingaan. Het is eigenlijk een normale riedeltje wat u normaal ook in bestemmingsplannen ziet. En wat eigenlijk thuis hoort in de visie. Niet alle zaken zijn in de visie even van belang. Ik noem maar iets, inrichting openbare ruimte is meer een zaak die later aan de orde komt. Maar dit zijn de thema's gebaseerd op het bestaand beleid waarvan de gemeente gezegd heeft, daar moet u in de visie aandacht aan besteden. Bijzondere aspecten zijn nog wel. De laatste 3, uitvoering, financiën en planning. Wij willen ook wel zicht hebben op hoe is de fasering daar, hoe verhoudt dat zich die 2 locaties ten opzichte van elkaar, hoe is de programmering, dus welk soort woningen wil je gaan bouwen. Want het moet natuurlijk wel binnen onze behoeften en binnen het woningbouwprogramma passen. Maar ook weten we dat het gefaseerd gaat gebeuren. Het gaat niet in 1 keer gebeuren, het gaat in plukjes tegelijk. En wij vinden ook wel van belang dat er na elk plukje een afgerond geheel ontstaat. Wat ook op langere tijd bestaansrecht zou hebben, zonder dat de rest wordt afgebouwd. Ik ga er 3 even uitlichten. 4 belangrijke thema's uitgelicht. Volkshuisvesting en woningbouw. Nou, het moet natuurlijk aansluiten bij onze woonvisie. Die wordt nu herzien. Hè. Aandacht voor senioren en starters. Dat is mede de reden geweest dat ze geprioriteerd zijn, dus dat ligt voor de hand. Belangrijk is ook dat ze straks zullen moeten aantonen dat het programma wat ze daar willen neerzetten voldoet aan onze behoeften. Dus dat zullen ze heel expliciet moeten gaan maken bij de verdere uitwerking. En we hebben wel een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de aantallen. U weet dat we niet meer onbeperkt kunnen bouwen als scholen. We krijgen, dat mag je niet meer zo noemen, maar in het regionaal verband worden afspraken gemaakt over de aantallen die we mogen bouwen. Daar wordt periodiek naar gekeken. Dus wij zijn ook als gemeente gebonden aan de afspraken die we in regionaal verband afgeleid van provinciale behoeften gaan maken. Dat wil zeggen dat we moeten wel richting die marktpartijen een voorbehoud maken over de aantallen. Dat schuurt natuurlijk wel, want zij investeren veel aan de voorkant, zeker die onderzoeken die ze allemaal gaan doen. En ze willen eigenlijk wel zekerheid hebben dat ze een bepaald aantal woningen mogen bouwen. Terwijl wij gaan zeggen, nou wacht even, zekerheid hebben we nog niet. Waterkaders. We hebben gezegd, zowel het beleid van de gemeente ten aanzien van water, als ook het beleid van het waterschap, moet u integraal bekijken. Voor het hele gebied, het hele aandachtsgebied. Want het gebied is ook gedeeltelijk overstromingsgebied van de Leie. Dus aandacht voor waterberging en waterkering, waternatuur, hoge grondwaterstanden, riolering, afkoppelen van regenwater. Nu is het nog zo dat al het water op de daken dat er valt, dat gaat via het veelwaterriool weg. En in toekomstig perspectief zal het zo zijn dat dat wordt losgekoppeld en dat dat wordt geïnfiltreerd ter plaatse of naar oppervlaktewater gaat. En er loopt nog een van de hoofdriolen door het gebied. We hebben daar nog twee bergbezinkbassins. We hebben ook gezegd, nou, kijk daar maar eens even naar of je daar iets mee kunt. Monumenten. Het gebied staat op de historische waardekaart van de provincie, geloof ik. Als aandachtsgebied. En bovendien, op de locatie van Bezouw staan gemeentelijke monumenten. Op de locatie van Puijenbroek staan rijksmonumenten. En dat is de reden dat we gezegd hebben, u moet voor het totale gebied in die visie, als basis voor de visie, een cultuurhistorische verkenning gaan uitvoeren. Waarschijnlijk gaat Martijn er zo even op in, hoe ze dat gedaan hebben, Martijn. Landschap en groen. De inpassing van de tuin van Huis Anna in het geheel. De Lei als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur die daar loopt. De inpassing in het landschap. Belangrijk is natuurlijk ook de overgang van het bebouwde gedeelte, van het rode gedeelte, met het landschap, met het groen. We hebben gezegd, de loop van de Lei is niet heilig. U mag dat veranderen. Maar u mag niet over de Lei heen bouwen. En per saldo, mag er geen buitengebied verloren gaan. Hij loopt nu vrij recht, hij zou iets mogen meanderen. Dat kan positief zijn, maar totaal aan buitengebied mag niet verloren gaan en u mag niet over de Lei. En Piet heeft mij verteld dat dat nog uit de tijd van de Wildberg stamt. En dat zijn we blijven vasthouden tot nu toe. Rolparticipanten. Nou, van de marktpartij is helder, hè? Dat heb ik u verteld. Zij nemen het voortouw, zij nemen het initiatief. En de gemeente denkt mee. We hebben een clubje van adviseurs en deskundigen gevormd hier binnen de gemeente. En de producten die de marktpartijen maken, daar denken we mee en we kijken mee. En, wat we ook wel gezegd hebben met uitgangspunten randvoorwaarden, er moet straks maatschappelijk draagvlak zijn voor die ontwikkelingen. En u mocht dat zelf een beetje invullen hoe dat gaat gebeuren. Maar wij vinden wel van belang dat die visie, dat u die niet in een laboratorium gaat maken, maar we vinden ook dat u daarmee naar buiten toe gaat. En voor de hand ligt dat het waterschap, dat u met hen gaat overleggen, ik zei dat al, dat u met de provincie gaat overleggen. Wij vinden het van belang dat u met het monumentenhuis gaat overleggen, om te kijken hoe zij vinden dat u met de monumenten omgaat. Want ik denk dat dat voor het college straks en voor u als raad ook van belang is, om te weten dat de provincie daar straks ja tegen kan zeggen, dat de waterschap er straks ja tegen kan zeggen. Maar we hebben ook gezegd, u moet overleggen met het Brabants Landschap, met het biodiversiteitsteam en ook met de Stichting Steengoed uit Goorlen. En zij zijn ook in het proces betrokken geweest. Ik wou het er even bij laten. Nou, voortvloeiend uit die rol van de marktpartij is het ook zo dat wij zelf geen stedenbouwkundige bureau hebben ingehuurd. De marktpartijen hebben een stedenbouwkundige bureau ingehuurd. En dat is Kuiper Compagnons geworden. Ze hebben er zelf voor mogen kiezen. Wij zijn niet ongelukkig met die keuze. Want als u lang raadslid bent, dan weet u hoe vaak dat wij in het verleden bij het Centrumplan al, Martijn, of niet? En bij de Hoge Wal en bij Boskens is Kuiper Compagnons ons stedenbouwkundig adviseur geweest. En de marktpartijen hebben ervoor gekozen om hetzelfde bureau nu ook in te huren. Martijn.
Dank u wel, meneer Beurskes. Meneer Niehoff, gaat u gang.
Goed. Martijn Niehoff, ik ben de stedenbouwkundige bij Kuiper Compagnons. En wij zijn dus gevraagd door de verschillende marktpartijen in het gebied om de integrale ruimtelijke visie op te stellen. Stedenbouwkundige landschappelijke visie voor het hele gebied. Frans had het al even toegelicht. van welke partijen op welke plekken bezig waren. Daar liepen al verschillende plannen in het verleden. Ik hoorde net in het voorgesprek ook al een aantal voorbij komen. De vraag was dus van leg dat nou eens even opzij en kijk nou eens integraal naar het gebied. En nou, daar hebben wij de eer voor gekregen om dat met hun te doen. Ik had het plangebied ook nog even aangegeven en zoals Frans net heel terecht aangaf, eigenlijk kwam daar nog een andere partij bij, de waterschap De Dommel, want die hebben ook plannen in het gebied in het verleden. En ook die hebben gezegd, die wil je eigenlijk meenemen in die visievorming. En die plannen die gingen dan over meer ruimte maken voor waterberging, voor piekretentie in het gebied, ecologie rondom water, recreatie rondom water, meer ruimte voor de doorstroming. En zo liggen er dus eigenlijk vanuit het verleden allerlei plannen in het gebied en daar hebben we natuurlijk kennis van genomen, maar we hebben ook eventjes gezegd, laten we dat even opzij zetten. Dat was voor de verschillende partijen ook even lastig. Ook dat werd al even gememoreerd van we waren toch al bezig, we hadden al wel ideeën. Dus ook voor hun was het even zoeken van hoe gaan we nou zo'n proces in gang zetten met elkaar en wat moet je dan doen? Dat heeft ook even tijd gekost. Het heeft ook tijd gekost om daar even los van te komen en vervolgens met elkaar te ontdekken welke kansen er allemaal liggen in dat gebied. En dat zijn er ongelooflijk veel. En dat is voor ons, maar voor alle partijen, weer een hele ontdekkingstocht van wat er allemaal in het gebied zit. En ik moet wel zeggen, nu we een tijdje onderweg zijn, zie je wel heel mooi dat ook de verschillende individuele partijen die natuurlijk eerst met hun eigen plan en eigen plangebied heel erg bezig waren, ook wel daar de mogelijkheden en de positieve kanten daarvan zien. En die worden daar erg enthousiast van. En dat helpt ook weer mee. Dus als mijn verhaal wat lang duurt, dat is mijn enthousiasme en alles wat we in de loop van de tijd ontdekt hebben. Wat we dus gevraagd hebben is eigenlijk eventjes uitzoomen op het gebied. Dus even iets breder. En gezegd, we gaan gezamenlijk op zoek naar de mogelijkheden in de Zuidrand. Hè, welke kansen en mogelijkheden liggen er? Als eerste identificeren en ook met elkaar doorspreken. In eerste instantie met de marktpartijen, want die moesten daar zelf ook een beetje feeling bij krijgen. En daarna op basis daarvan een breed gedragen visie opstellen. Waarin we dan proberen die kansen en al die mogelijkheden die in dat gebied zitten zo optimaal mogelijk te benutten. Dat is wel een beetje de rode draad in het hele verhaal van die toekomstvisie. Want uiteindelijk, er komen zoveel zaken samen in dat prachtige gebied tussen het centrum en het buitengebied. En er zitten natuurlijk belangrijke cultuurhistorische elementen. Die textielindustrie is bijna niet te onderschatten hoe belangrijk dat is geweest voor Goorlen. De kerk, de oude lint, zo'n prachtige overgang naar dat Beekdal. Dus er komen heel veel dingen, heel veel kwaliteiten en heel veel waarden komen er samen. En daarmee ook ontzettend veel kansen. En waar heb je nou de mogelijkheid om zo dicht bij je centrum nieuwe woonplekken te maken, nieuwe recreatie, allerlei ontwikkelingen zoals water en ecologie een impuls te geven. Dus we hebben gezegd, dat moet je heel zorgvuldig uitzoeken. Maar uiteindelijk, omdat er zoveel dingen samenkomen, is het ook niet dat er, zeg maar, als we overal maar allerlei knopjes draaien, dan komt er vanzelf wel iets goeds uit. Het is heel erg zoeken naar een soort optimum tussen al die zaken. Want soms, de ene belang, het ene kans kan de andere weer een beetje bijten. Dus het is heel erg zoeken naar een maximum waarin alles optimaal tot zijn recht komt. Nou, dat is best een hele interessante zoekopgave geweest. Het werd er net ook al even aangehaald. We hebben daarbij niet alleen met de marktpartijen en met het waterschap gesproken. Biodiversiteitsteam, Stichting Steengoed, staat hier gemeentelijke, maar dat is inderdaad het monumentenhuis natuurlijk. Brabants Landschap was ik nog vergeten, provincie Noord-Brabant. Er is een klankbordgroep van gevormd en die hebben zeer intensief meegedacht in het proces om daartoe te komen. En uiteindelijk natuurlijk nog een hele belangrijke groep van belanghebbenden en belangstellenden zijn de bewoners. We hebben wel gezegd, laten we eerst maar proberen met al die partijen, met al die belangen die er liggen, tot een soort visie te komen, iets te komen, een idee, een integraal idee. En dat vervolgens met ze te gaan bespreken. Want anders wordt het wel een hele lastige opgave als je helemaal blanco daar naartoe gaat. Dat is waar we nu mee bezig zijn. We hebben onderzoeken gedaan. We hebben geprobeerd met elkaar te zoeken naar hoe je die conclusies uit die onderzoeken in elkaar kunt schuiven. En hoe je daar tot een soort van, een verleidelijke toekomstvisie kunt komen voor dit fantastische gebied. En ik wil de stand van zaken hier toelichten. Even het proces wat we hebben doorlopen. We zijn dus begonnen met even weer loskomen van de plannen die er lagen. Inventariseren van gewoon lekker letterlijk de kansen en de opgaves die er liggen. Ook even met de marktpartijen zelf begonnen om af te stemmen van wat is nou een gemeenschappelijke visie tussen hun. Dat was echt nodig om weer even op gang te komen, zou ik bijna zeggen. En met name ook de kansen voor Goorlen te identificeren met elkaar. Daarna is op basis van die eerste ideeën die daaruit zijn gekomen, hebben we een gedachtenwisseling gehad met wat Frans al noemde, het team van de gemeente en ook met de klankbordgroep waar die andere belanghebbenden en partijen in zaten. Vervolgens op basis daarvan hebben we een verdiepingsonderzoek gedaan naar specifiek ecologie, water en cultuurhistorie. Door Antea en Baak zijn die onderzoeken opgesteld. Daaruit zijn allerlei resultaten en conclusies gekomen. Die hebben we ook weer besproken met de gemeente en de klankbordgroep. En dat hebben we weer geprobeerd uit te werken tot een concept toekomstvisie voor de hele Zuidrand. En dat is eigenlijk een beetje waar we op dit moment staan. En nou ja, deze gedachtenwisseling hoort daar ook bij. Om met elkaar op te halen van nou, die ideeën die er nu liggen, hoe kijkt iedereen daar tegenaan en hoe vallen die? En uiteindelijk moet dat dan uitgewerkt worden tot de toekomstvisie. Nou, even de onderzoeken op een rij. Cultuurhistorisch onderzoek eigenlijk voor de hele plangebied. Het gaat over structuren en over water. En nou ja, alles is cultuurhistorie natuurlijk, ook het landschap en de stedenbouw. Er is even een specifieke verdiepingsslag heeft er plaatsgevonden naar bouwhistorie. Dan specifiek voor de twee fabriekscomplexen, natuurlijk hele belangrijke van Bezouw en van Puinbroek, hele belangrijke elementen in het gebied. Een quickscan landschap, ecologie en water. Een nader onderzoek naar ecologie en natuur. Er is een bomenonderzoek, specifiek voor de tuin van Huize Anna heeft er plaatsgevonden. Want er staan prachtige bomen. Dus daar wil je heel zorgvuldig mee omgaan. En eigenlijk liefst natuurlijk zo goed mogelijk ook naar de toekomst toe in handelen. En er heeft een oriënterend onderzoek naar milieuhinder en bodemonderzoek plaatsgevonden. Zoals al aangaf, er zit bodemvervuiling, dus ook dat is nog een opgave. En bepaalt ook nog wel een beetje hoe je met die fabriekscomplexen omgaat, want wat zit daaronder, dat moet je toch opruimen. Maar even beginnend bij de historie, bij het cultuurhistorisch onderzoek, want dat is natuurlijk toch de basis van hoe zo'n gebied dan in elkaar zit. En hoe zo'n gebied in elkaar zit, is uiteindelijk weer de basis voor hoe je dan dadelijk naar de toekomst met zo'n gebied omgaat. Eén ding kwam heel duidelijk naar voren, dit is eigenlijk een ongelooflijk dynamisch gebied geweest in de loop van de tijd. Dat landschap wat hier, die overgang tussen het dorp en het landschap, is altijd heel erg in beweging geweest. En wat het altijd is geweest, het is altijd dienstbaar geweest aan Goorlen zelf. En ik heb een beetje zeg maar wat conclusies uit dat cultuurhistorisch onderzoek ook hier bij me. En ook wat uit die andere onderzoeken. Om even een beetje aan te geven hoe dat gebied in elkaar zit en hoe we daar dan nu denken mee om te gaan in die visie. In die hele dynamiek van die verandering die in dat gebied in al die jaren heeft plaatsgevonden, ik heb daar wat leuke plaatjes bij me, zijn een aantal lijnen eigenlijk altijd een soort vaste ruggengraat geweest, vaste structuur. Dat is het oude dorpslint, hè, dat is die wat dikkere stippenlijn van de Beekseweg en de Bergweg, sorry, en de Kerkstraat en de Bergstraat, ik moet het goed zeggen. Het Kerklaantje en de Vosserijten, de Watermolenstraat en de Molendijk, de Tilburgseweg en de Beekse Dijk is het volgens mij. Ja. En eigenlijk zijn die structuren, die lange lijnen, die liggen er al heel erg lang en bepalen in al die tijd dat alles is veranderd in dat gebied, of heel veel veranderd is, die hebben een soort vastigheid geboden. Nou, ik had het ook makkelijk op kunnen lezen, maar toch uit mijn hoofd. Dit is wel aardig, het is een luchtfoto uit 1950 en dat is natuurlijk in de ruimtelijke ontwikkeling van zo'n gebied niet eens heel erg lang geleden. En dan zie je al, als je daar naar het gebied kijkt, hoeveel er eigenlijk al veranderd is in die tijd. He, dat hele lint, dat hele dorpslint, als je daar langs zou lopen, als je dat rustig in je op zou nemen, dan zie je dat er eigenlijk al, dat constant al veranderd is. Er zijn stukken verdwenen, er zijn nieuwe stukken bijgekomen. Die fabrieken, hier nog volop in ontwikkeling. In deze tijd hebben zich constant aangepast. Ik heb er ook nog wat leuke foto's van bij me dadelijk. Want dan zie je dat dat een constante transformatie is geweest. Steeds aansluitend op nieuwe trends die er dan waren in de productie van textiel. Het dorp is natuurlijk eigenlijk een beetje naar de nieuwe lei gegroeid. Ik kan even, die loopt hier nog. En hier maakt hij nog een beetje een gekke knik. Dus je ziet dat ook zelfs in die tijd en daarna nog flink vergraven is aan die nieuwe lei. Er zijn allerlei tuinen die tussen dat oude dorpslint en dat buitengebied liggen. Zoals hier nog de oude parochietuin, die natuurlijk naderhand weer getransformeerd is. Waar nu Thebe ook onder andere een plek heeft gekregen. Waar het Zalen, het woonwijkje onder andere, daar op de oude textielfabriek van, dat is de derde die er zat, heb ik even in mijn hoofd, van Enschot.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een hele transformatie plaatsgevonden. Dus dat hele gebied, als je ook naar het buitengebied kijkt, is het ook natuurlijk nu helemaal anders dan als je door het gebied wandelt. Dus je ziet dat in een korte tijd dat gebied een enorme transformatie heeft ondergaan. En dat is op de kaart ook heel aardig te zien. Dit is 200 jaar geleden, zeg ik maar even. Toen was het natuurlijk nog vooral een dorpslint en de nieuwe lei en de oude lei die daar in het Beekdal langs liepen. 100 jaar later, dan zie je eigenlijk de opkomst van de textielindustrie al, en als ze een weerslag al hebben op het dorp, ontwikkelingen in dat lint, maar ook ontwikkeling in het Beekdal ten gevolge ervan. Het landschap is veranderd, het is kleinschaliger geworden. Dus ook ontwikkelingen in de agrarische sector. Er is een fantastisch kaartje gemaakt in dat historisch onderzoek waarin al die structuren, want die zijn steeds veranderd weer, maar er zijn een aantal dingen die je wel terug kunt halen. Die hebben ze in één kaart gezet en ja, dan zie je dus die beken die daar lopen, dat oude lint. Maar ook een hele aardige, een beetje verborgen nu, is het Moleneiland, waar vroeger de watermolen heeft gestaan. Ligt nu in de achtertuin van Huize Anna. Het zijn allemaal elementen die iets vertellen bijna over de ontwikkeling van dat gebied en over de verhalen en de ontwikkelingsstappen die dat gebied heeft ondergaan. En dit was een hele leuke, want het is een soort, eigenlijk is van ouds, zijn altijd een aantal lagen, zijn steeds de fundamenten geweest waarop weer de nieuwe ontwikkelingen in het gebied een plek hebben gekregen. Dus er is steeds voortgebouwd op oude lagen en die zie je nog allemaal, je ziet onderdelen daarvan nog allemaal terug. Dus je kunt letterlijk, als je door het gebied wandelt, en het was fantastisch om te ervaren, hoe letterlijk die geschiedenis nog afleesbaar is, het verhaal en de verhalen van Goorlen, hoe die afleesbaar zijn in het gebied. En ik zeg, het is dus steeds voortgebouwd op oude lijnen, maar dat is ook heel opvallend. En ook als je daar de verhalen achter hoort, alleen als dat praktisch was. Dus als het nodig was om dingen aan te passen, dan werden er weer dingen aangepast, afhankelijk van wat de behoefte was op dat moment. Het is een heel erg een gebied, ook het Beekdal, een heel erg een gebied wat door de mensen is gemaakt. En om maar even een voorbeeld te geven, de Beek. In lichtblauw is zeg maar de huidige nieuwe lei en in donkerblauw zijn de oude lopen die we uit allerlei eerdere tijdsperioden stammen. En ik heb even een aantal beelden erachter bij me. Om even te beginnen, de ontwikkeling van de lei in een doorsnede. Het hogere deel van het landgoed Gorp en Rovert, moet ik goed zeggen. En het hogere deel waar Goorlen nu op ligt. Daartussen in de 14e eeuw turfwinning, toen werd het landschap dus al gebruikt. En vervolgens is de oude lei gegraven al voor de 16e eeuw. Want dat was handig, want dan konden ze het gebied ook gebruiken voor agrarische doeleinden. Want er kwam zuurwater van die hoge delen in dat lage deel van het Beekdal. In de 16e eeuw ook de nieuwe lei, om dat nog verder te verbeteren. En vervolgens in de 19e eeuw, met de opkomst van de industrialisatie, zie je dat de fabrieken natuurlijk ook heel veel water nodig hebben, die textielfabrieken, schoon water. Dus dat werd vervolgens, en vuilwater uitspuwde. Dus daar werd de oude lei werd toen de vuile lei, die werd gebruikt voor de vuilwaterafvoer. En de nieuwe lei voor het schone water onder andere. En je ziet dus ook dat het vuilwater letterlijk onder de nieuwe lei doorgaat. Dus je ziet dat hele Beekdal constant, afhankelijk van zeg maar, de economische activiteit die er in en om zit, dat Beekdal daarvoor gebruikt wordt. En letterlijk de leien zijn dus geen gegraven waterlopen. En nog wat aardige dingen. Ja, ik word daar wel enthousiast van dat soort zaken, want dat is gewoon een enorme inspiratie voor wat je in de toekomst ook mee kunt doen. De watermolen, had ik al even aangegeven, is eigenlijk de eerste aanzet tot industrialisatie. Hè. Energie maken op zo'n plek was weer de aanzet om weer productie te gaan maken. Heeft in de achtertuin dus van Huize Anna gestaan, toch vrij lang nog zichtbaar als zo'n aftans gebouwtje. Daaromheen zat een heel systeem van een moleneiland met een molenwiel en een sluiswiel. Dat zie je nog als je door het gebied loopt. Nu, je kunt er niet altijd in, dus dat zou mooi zijn om dat zichtbaar te maken. En dat is een heel ingenieus systeem. Ik loop er toch weer even naartoe. Het vloed, we hebben het vast allemaal bekend, was natuurlijk waar je het water op kon zetten door de watermolen. Energie opwekken in de winter. En ik heb begrepen dat dezelfde familie in Goorlen zowel de watermolen als de windmolen aan de molenstraat exporteerde. Dus dat was gewoon een monopolie, zeg ik maar, op energie. En in de zomer en de winter wisselden die elkaar af. Dus dat is een fantastisch systeem waarin dat water en dat landschap gebruikt werd, letterlijk voor de ontwikkeling van het dorp. Nou, vervolgens, het vloed heeft dus daar zijn invloed in. Dan zie je ook wel, dat was natuurlijk ook fantastisch hoe dat werd dan weer ook weer gebruikt als jarenlang nog, begrijp ik, als schaatsplek. Dit zijn letterlijk de lopen die we hier hebben aangegeven van de verschillende, van de lei in die tijd. En dan zie je dat in een periode van 100 jaar is die ongeveer op 3 keer is die vergraven en verplaatst. En de vloed is dus ook echt een opzet met kades waarin dat water opgevangen kon worden. Nog wel even aardig om te noemen, daarna met industrialisatie hebben ze ook nog schoon water uit het landgoed gehaald, onder de leien door, opgevangen, met een heel systeem ligt er ook nog. En dat werd weer gebruikt als schoon water in de fabrieken. Ook nog wel even aardig om te noemen, het zou niet teruggaan, is dat nu nog steeds het landgoed wordt gebruikt voor die biomassa-centrale die er bij de Van Puijenbroek staat. Daar wordt dus de biomassa wordt daar weer verbrand en er wordt weer energie voor gemaakt. Dus die relatie tussen die fabrieken en het landschap is heel innig. Nou, en recent natuurlijk nog steeds, ook dat werd al even aangehaald. Nu natuurontwikkeling, ten noorden van de Beekse Dijk, de Moers en Geleide. Ik heb het de Weerde genoemd, niet Vosserijten, maar hetzelfde gebied. Waarin waterpiekretentie en natuurontwikkeling hand in hand gaan. En dat is natuurlijk ook weer een nieuwe. Hè? We zijn weer naar een andere samenleving gegaan. De textielindustrie heeft natuurlijk een stapje teruggegaan. Ook dat is al eventjes aangegeven. En je ziet daar dus weer een nieuwe betekenis voor water en voor natuur en recreatieontwikkeling ontstaan. Dus je ziet dat al die tijdsgeesten zijn in het gebied terug te herkennen. En datzelfde, ik zal het niet te lang doen, want maar datzelfde zie je letterlijk terug in de fabrieksgebouwen, blijkt uit dat onderzoek. In 1920 zie je dat eigenlijk dit is de Van Puijenbroek fabriek, dat dit het oude deel van de fabriek is. En er zitten alle onderdelen van de textielindustrie kun je in het gebouw herkennen. Hè? De energieopwekking rondom de schoorsteen, het ketelhuis, het kantoor, de weverijen, de fabriekshal die erachter zit. Je kunt letterlijk aan de fabriek zien welke zaken daar oorspronkelijk plaatsvonden. En ik zeg oorspronkelijk, want zoals op dat soort kaartjes ook is te zien, daarna is die fabriek eindeloos uitgebreid, maar ook zelf weer heel erg veel aangepast. En datzelfde zie je bij de Van Bezouw. Overigens wel aardig, die lag oorspronkelijk dus echt aan de Bergstraat. Want daar zie je de schoorsteen toen nog staan. En is naderhand, na de Tweede Wereldoorlog, is die schoorsteen, het hart eigenlijk, de energievoorziening is het hart van zo'n textielfabriek, is naar de zijkant verplaatst. En is eigenlijk een soort fabriekstraat richting de Lei ontstaan. Maar ook daar herken je al die onderdelen weer terug van die textiel. En naderhand, zoals in het stuk van Leijstromen, zie je dat daar naderhand grote hallen zijn achtergebouwd in de recentere uitbreidingen. Maar die oorspronkelijke kern, waar dat allemaal omheen bouwt, die zie je nog heel mooi terug. En we hadden het plezier om door die fabrieken te mogen lopen. En dan zie je ook, ja, je herkent letterlijk gewoon, het zijn geen hele gave gebouwen meer. Maar je ziet er letterlijk aan af hoe die fabrieken zich steeds hebben aangepast en hoe daaraan verbouwd is en hoe alles, ja, soms wel een beetje verlopen, maar ook aan de andere kant wel afleesbaar hoe die fabrieken zich ontwikkeld hebben. Dit is dan, vorige was de Van Puijenbroek en dit zijn wat beelden uit de Van Bezouw fabriek. Je ziet ook wel dat ze op zijn in die zin. Dus een gebied met een fantastische historie, een heleboel cultuurhistorische elementen die nog in het gebied eigenlijk op zoek zijn naar een nieuwe betekenis, hebben we gezegd. Want je wilt die verhalen vooral, die voor Goorlen zo belangrijk waren, die wil je blijven vertellen. Maar dat wil je wel op een soort duurzame manier blijven doen. Net gaf Frans het ook al aan, als het leeg staat, dan zullen ze langzaam verdwijnen. Dus hoe ga je nu een nieuwe slag maken in dit gebied en die verhalen een soort inspiratie geven laten zijn voor die nieuwe slag. En tegelijkertijd voor de toekomstige generaties deze belangrijke verhalen blijven vertellen. En we hebben er een aantal uitgehaald. De Watermolenstraat is een hele belangrijke. Daar komen allerlei dingen samen rondom de fabriek en Huizen Anna, de tuin van Huizen Anna, dat water, de oude watermolen en de wielen, het vloed. De schoorsteen als een soort blikvangers, de fabrieksgebouwen, de ensembles waar je dat hele fabrieks, dat proces eigenlijk terugziet. En de lei, dat zijn hele belangrijke. En een aantal belangrijke lange lijnen, structuren die vanuit het dorp dat landschap inliepen. Dat zijn eigenlijk hele belangrijke elementen die we dan terug willen laten gaan. En nou, de grote opgave is nu natuurlijk van hoe zorg je er nu voor dat, ja, dit is natuurlijk helemaal letterlijk in al die jaren helemaal organisch meegegroeid met die textielindustrie. Hoe zorgen we nou voor dat we dit soort plekken aan de ene kant die oude verhalen handhaven en aan de andere kant dat wonen daar als een nieuwe betekenis, een nieuwe duurzame betekenis voor het gebied een plek geven. Nou, dat is denk ik de grote opgave daarvoor. En dat geldt dan voor beide. Ik denk dat die hele transformatie een tijdje in de groene weg is dat uit mijn hoofd gestaan. En dan zie je toch wel dat, zeker ook voor die van de Zouw, dat het ook natuurlijk wel dat die transformatie naar wonen ook wel een hele vanzelfsprekende is op zo'n plek nu. Zeker weten, zo dicht bij het centrum, prachtig in dat buitengebied, er liggen fantastische kansen, denk ik. Ja, en de laatste kans is natuurlijk die betere behuizing voor Thebe, voor de zorg in het gebied. Die transformatie, als je al die opgaves die de gemeente ook had geïdentificeerd op een rij zet, hè, de transformatie van de Van Bezouwfabriek Thebe, Havep van Puijenbroek, nou, bijna het hele gebied gaat transformeren. Dus het is heel erg logisch dat je in zo'n gebied waar zoveel waarden zitten, dat je daar één toekomstvisie hebt, waarbinnen je natuurlijk nog wel kunt inspelen op wat dan de markt vraagt, maar waar je wel de leidraad hebt, de ankers hebt om om die transformatie die eigenlijk stapje voor stapje gaat plaatsvinden, om die op een goede manier te begeleiden. En met name om die kansen en die kwaliteit en die waarde in het gebied, om die te handhaven. Dus we hebben met elkaar in het verlengde van de randvoorwaarden een soort hoofdambities vastgesteld. Dus de transformeren naar wonen met uitdrukkelijk de insteek om een heel divers programma te maken. Dus een hele brede mogelijkheden voor doelgroepen zo dicht bij het centrum. Met de aandacht dus voor die senioren en voor de starters. Het verhaal van de textielfabrieken op een duurzame manier behouden, beter huisvesting voor zorg, landschap, water en natuur verbeteren, een soort heldere afronding van het dorp maken en de recreatieve toegankelijkheid van het buitengebied en dit gebied voor het dorp versterken. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste grote ambities die we met elkaar geïdentificeerd hebben. En we hebben ook gezegd, als je niks doet, dan komen die ambities ook niet van de grond. Dus we moeten geen krimpfolie over het gebied leggen, we moeten vooral de inspiratie halen uit het verleden. Verandering is, zoals dat altijd was, een soort kans. En kijk welke lagen je kunt hergebruiken, welke fundamenten je uit het verleden kunt pakken. En probeer daar weer op voor te bouwen en die weer een nieuwe betekenis te geven. En we hebben ook gezegd, landschap en dorp zijn altijd heel nauw met elkaar verweven. Dus dat is hier ook de kans. We gaan het niet zeggen, het is niet dorp en landschap. Maar het is juist de overgang tussen dorp en landschap en de verwevenheid waar de grote kansen liggen. Vervolgens, hoe ga je dan om met cultuurhistorie? Uit die onderzoeken nadrukkelijk gevraagd van wat zijn nou echt elementen die we zouden moeten willen behouden in het gebied. En het gaat vooral over de verhalen. Het verhalen van de plek blijven vertellen. Het gaat over blikvangers. Bijvoorbeeld kantoor van Bezouw op de hoek van de Bergstraat en de Fabrieksstraat. Het gaat over techniek. Er staan nog een aantal fantastische stoommachines die iets vertellen over de technologische ontwikkeling. Het gaat over water en energie. Het feit dat de lei en altijd een rol heeft gespeeld in de energieopwekking. De maatschappelijke betekenis van de Zouw heeft natuurlijk voor de emancipatie van de arbeiders een hele grote rol gespeeld. En in de kantoorgebouw zie je in de hal daar ook nog dingen van terugkomen. Het gaat over historische relaties tussen het dorp en het buitengebied, het landgoed daarbuiten. En heel erg belangrijk, het gaat over het historische fabrieksensemble. Ketelhuis, het kantoor. De energieopwekking, dus een schoorsteen en de productie. Hoe laat je dat op de beide locaties in deze context, hoe blijf je dat zichtbaar maken? Nou, we hebben voor alle twee de fabrieken, vervolgens is daar een analyse heeft plaatsgevonden, gezegd dat eigenlijk moeten we dat compacte hart waar dat allemaal in samenkomt, daar gaat het om. Dat is wat je op een of andere manier zichtbaar wil houden in het gebied. En dat gaat dan over elementen zoals in het zwart aangegeven bij de Van Puijenbroekfabriek over dus het ketelhuis en de schoorsteen en het oude kantoor en een hal erachter. En het gaat over de Fabriekstraat bij de Van Bezouw. En het gaat bij Van Puijenbroek ook over de Watermolenstraat en het Watermoleneiland in de tuin van Huizen Anna. En eigenlijk ook een beetje over de tuin van Huizen Anna. Dus dat zijn de aan de ene kant de fabriekstraat en aan de andere kant het ensemble wat we op een of andere manier de toekomst willen terug laten komen. En welk verhaal vertel je dan? In Tilburg hebben ze natuurlijk een fabriek al helemaal integraal herontwikkeld, als een soort museum. Zeggen van, dat moet je niet nog een keer willen. Bovendien lenen deze fabrieken zich daar door hun eindeloze verbouwingen niet echt voor. Maar wat wel fantastisch is en wat je hier in aanvulling op in Tilburg zou kunnen vertellen, is juist die relatie met het landschap en hoe die hele Zuidrand eigenlijk één machine was waarin fabriek en wonen en werken altijd heel erg samen is gegaan. En we denken dat er drie plekken zijn in het gebied, dat is een soort basis bijna voor zo'n toekomstvisie, waar je die verhalen heel mooi kunt vertellen. Dat is aan de ene kant de Watermolenstraat, omdat daar dat watermoleneiland ligt en dat prachtige ensemble van de fabriek van Puinbroek nog zo mooi zichtbaar is. Dus daar kun je heel mooi die relatie tussen energieopwekking, landschap en textielproductie laten zien. Dat is aan de andere kant de Fabriekstraat en misschien ook wel doorkijkend naar de windmolen. Waar je misschien wel veel meer textiel, relatie met landschap en dat maatschappelijke betekenis kunt vertellen. Hè, van de maatschappelijke betekenis die Van der Zouw dan heeft gehad. En rond het kerklaantje, bij de kerk, het verhaal van zorg en religie dat hier ook heeft gespeeld. En natuurlijk vroeger bijvoorbeeld met de parochietuin en de historie van de zorg in deze omgeving. Nou, vervolgens zijn er naast cultuurhistorie ook nog een heleboel, nog veel meer ambities, ook over landschap en over natuur en over water. Zoals jullie zien liggen er in het Beekdal, Frans had het al aangegeven, is dat een onderdeel van het visiegebied. Daar liggen bijvoorbeeld voor water niet alleen waterretentiegebieden, maar ook naar de toekomst toe reserveringen voor waterretentie. Dat zijn die lichtblauwe en die paarse, dat is waar nu al waterretentie plaatsvindt. Er is bovendien de wens om dat beekprofiel te verbeteren, meer ruimte te bieden voor afvoer, meer ruimte voor ecologie en recreatie. Er liggen natuurlijk belangrijke ecologische waardes. Het is ecologische hoofdstructuur en groenblauwe mantel en waterparel. Hier even de ecologische hoofdstructuur. Dan zie je ook wel dat daar een opgave ligt. In groen aangegeven rondom de leien, wat al ingericht is als ecologische hoofdstructuur. Maar er zijn ook nog een aantal gebieden in roze en oranje waar nog een slag gemaakt moet worden, wat eigenlijk nog ingericht moet worden. En ook wel te zien dat er eigenlijk een soort, zeg maar, op de hoek van de Watermolenstraat een soort gekke aansluiting is, waar het een beetje scheef loopt. Dus ook wel de kans om te kijken of we er een robuuster systeem van kunnen maken, juist voor die ecologie. Dus water en ecologie kun je ook niet los van elkaar zien. Dat is ook, je hebt het waterschap De Dommel, heeft het project De Schone Lei al een tijdje opgestart en op verschillende plekken ook al in uitvoering. Hè, het verbeteren van een herstel van het natuurlijke watersysteem, de langzaam stromende middenloop. Maar ja, goed, daar hebben ze allerlei ideeën bij wat dat zou kunnen betekenen. Bijvoorbeeld als ecologische verbindingszone, die natte natuurparels, viswater, waterkwaliteit. En met name ook het verweven van de ecologie en mens en natuur. Ze hebben daar ook en dat is wel een hele essentiële bijna voor hoe je met die beek omgaat. Ze hebben daar wel een idee voor van wat dan die beek zou moeten zijn. Het idealiter heeft dat een zomer- en een winterbed, zodat je in de zomer, als er weinig water is, voldoende doorstroming houdt. En als er veel water is in de winter, die dat binnen dat profiel wat makkelijker kunt opvangen. Dus vandaar de knikken erin. En het aardige daarvan is dat je natuurlijk in die overgangen ook heel veel mogelijkheden hebt voor allerlei water, overgangen tussen water en land. Interessante mogelijkheden voor ecologie en ook wel voor recreatie. Mogelijkheden voor micromeandering onderzoeken. Piekretentie, dat gaat over wat grotere gebieden, eigenlijk liever uitbreiden zou het waterschap nog, waar je bij hele stevige afvoer plekken waar je die onder water kunt zetten. Daarnaast het duurzaam afvoeren van hemelwater en het verbeteren van de vuilwaterbassins. En daar liggen wel een aantal opgaves, met name in dit gebied. Op veel plekken bij de Nieuwe Lei is dat al uitgevoerd, maar bijvoorbeeld bij de tuin van Huize Anna, daar zie je de beek toch een beetje ingeklemd zitten tussen de prachtige tuin aan de ene kant en de weg aan de andere kant. Bij de Watermolenstraat is dat nog wat meer aanwezig. Daar zie je echt dat het beekprofiel eigenlijk heel smal is, terwijl je daar veel meer ruimte zou willen maken in de flauwere oevers. Bij het Vloed is dat en ook bij Van Bezouw, waar de fabriek letterlijk tot bovenop de beek staat. En waar aan de andere kant, dat is hier lastig te zien, maar bij de Weerde, bij de Vosserij, eigenlijk die inrichting al is gemaakt. En aan de kant van de Van Bezouw, de fabriek bovenop het water staat. Dus daar liggen eigenlijk opgaves die het waterschap graag zou willen oppakken. En dat aanpassen van die nieuwe lei, dus een soort culturele daad. En dat zou een mooi startschot kunnen zijn ook voor die ecologische ambities. En het aardige is, omdat het dus zoveel tegelijk gaat transformeren in het gebied, kun je dus ook in één keer een hele grote slag maken. Zowel bij de Van Bezouw als bij de Van Puinbroek. En ook zoeken naar mogelijkheden voor piekretentie, want de familie Van Puinbroek heeft een heleboel eigendom in dat buitengebied. En zouden dat, in die transformatie van het gebied zou dat meegenomen kunnen worden, zodat je op die manier ook gelijk het buitengebied een impuls kunt geven. En parallel eraan, volgende ambitie hebben we gezegd, dat zou dan mooi gelijk een soort hele heldere afronding van het dorp kunnen worden. De dorpsrand zoals die hier zo prachtig verbeeld staat, hè, zijn eigenlijk de groene tuinen waarin mens en natuur heel innig samengaan. De nieuwe lei en dan het landschap. Dat is een hele heldere overgang. En die zou je in het nieuwe gebied ook duidelijk terug willen laten komen. En op sommige plekken is die er al en op andere plekken, met name bij de fabrieken, is die er nog niet. En hoe gaan we daarmee om? Aardig is dat juist in die overgangen, het gaat dus niet over één plek, maar het gaat juist die overgangen zijn zo interessant voor ecologie. En flora en fauna zitten juist in van het schaalniveau van huis tot beek en landschap. Nou, vervolgens in het buitengebied, het gaat dus heel erg over differentiatie, over afwisseling. Ook in het buitengebied zitten allerlei verschillende soorten gebieden. Het vloed, wat heel open is, heel erg moerassig grasland. We hebben de weerde, wat natuurlijk veel meer het broekbos is en dat piekretentiegebied met meer opgaand groen. En daartussen, eigenlijk in de overgang tussen de tuin en het landgoed, zit veel meer een cultuurlijk gebied met wat vroeger dan heel veel agrarische bedrijvigheid was met houtwallen. Dat is nu een wat opener gebied geworden, maar ook daar heb je weer een andere type van ecologie. Dus juist niet alleen in de overgang van dorp naar beek naar buitengebied, maar ook in het gebied zelf zitten heel veel variaties. En ook die zouden veel meer terug kunnen komen. Dus nou, de verschillende landschappen en natuurdoeltypen in dat buitengebied. En met name in dit gebied denken we dan dat er nog wel een kans is. Nu is het heel erg open. En je zou daar naar een wat kleinschaliger landschap hebben we begrepen. Dat daar met name de kansen liggen om die ecologie nog een verdere impuls te geven in dat gebied. En ook dit gebied liggen de kansen, omdat het ook eigendom is van Puierbroek. Een hele belangrijke is dus als basis voor dat hele voor hoe je in het gebied met die transformatie omgaat, is van hoe gaan we nou die nieuwe lei de ruimte geven. Dat beekprofiel is eigenlijk de basis voor alles wat dat betreft. En we hebben gezegd, voor die drie gebieden die we net hebben geïdentificeerd, gaan we dat op drie verschillende manieren doen. Want alle drie die gebieden hebben een ander uitgangspunt. In het vloed pakken we de beekloop van 1836, zeg ik maar, als inspiratie. Niet precies, maar wel dat we de beek dichter naar het dorp toe brengen. Zoals je nu loopt, die is strak getrokken aan de rand. En we zouden hem eigenlijk meer meanderend door dat gebied willen laten komen. Dat gebied ook daarmee een ecologische impuls willen geven. Brede natuurzones kunnen maken. En dan ook integraal die rioolwaterbassins op kunnen pakken in het gebied. Zodat dat er echt een steviger natuurgebied met die flingerende beek erdoorheen ontstaat. Als afronding van het dorp. In het Weerde, daar ligt de beek eigenlijk ingeklemd. Dus tussen de fabriekshal en aan de andere kant een zware rioolleiding. Die is lastig te verplaatsen. En bovendien is dat hele gebied van het Weerde natuurlijk net ingericht. Dus daar hebben we gezegd, laten we daar de beekloop laten liggen. En laten we aan de noordkant proberen die oever die daar nu heel erg strak is, om die veel meer flauw te maken met die herontwikkeling van het fabrieksterrein. Dus daar veel meer ruimte te maken in het gebied zelf. En vervolgens bij de tuin van Huize Anna, daar slingert de beek eigenlijk tussen allerlei zeer waardevolle grootschalige boomstructuren door. En daar zeggen we, ja, dat is wel heel erg lastig, dan moet je wel heel veel van de tuin gaan opofferen, wil je daar dat beekprofiel gaan maken. Dan zou het veel beter zijn om hem om de bomen heen te leggen, om die waardevolle bomen heen. En het aardige daarvan is dat je op die manier eigenlijk dat oude moleneiland, wat zo'n belangrijke rol vervulde bijna in de start van de hele industrialisatie van het gebied, dat je die kunt herstellen. Want deze loop ligt er nog voor een deel met het oude molenwiel. En die zou je dan weer een rol kunnen geven in de opvang van regenwater. En dan zou dat systeem ook weer kunnen gaan werken. En dan kun je misschien zelfs wel die oude watermolen weer zichtbaar maken en op die manier dat verhaal weer vertellen. En daarmee ook die bomen sparen. Dus nou, dit is nu de tuin, is nu niet toegankelijk. Dat zou ook de wens zijn om dat dan veel meer zichtbaar te maken. Hè, dat je daar ook in kunt en aan op te knappen, want dat mag ook wel eens gebeuren. Je ziet letterlijk, de vijver is nu niet heel veel meer dan een plas met kroos. Maar als je daar weer wat dynamiek en beweging in kunt brengen, dan kan dat weer een heel levendig systeem worden. Vervolgens hebben we gezegd, nou, die ecologische waarden. Er is een heel onderzoek geweest naar hoogtes van waar dan die beek het beste kan lopen. En als jullie naar de hoogtekaart kijken, dan zie je dat eigenlijk de loop die nu voorgesteld is ook letterlijk de laagste gebieden met elkaar verknoopt. En tegelijkertijd de kans om in het gebied ten zuiden van de oude, van de tuin van Huize Anna, om daar dat ecologisch gebied, die ecologische hoofdstructuur uit te breiden. En dat heeft allemaal ook weer te maken met natuurdoeltypen. Daar ben ik als stedenbouwkundige niet zo bekend in. Maar ik heb me wel laten vertellen dat die ondergronden en de hoogtes en de watersituatie daar precies ideaal zijn om dat ook uit te breiden. Dus dat zou kunnen betekenen dat je daarmee ook die wens om die ecologische hoofdstructuur niet alleen vorm te geven, verder in te richten, maar hem ook verder uit te breiden kunt toepassen. Dus we hebben even aangegeven, je kunt dus in dit gebied dat omvormen letterlijk naar die ecologische hoofdstructuur. Deze gebieden zou je ook kunnen inrichten. En we hebben gezegd, je zou een deel van het vloed dan ook nog als aanvullend daaraan een deel ecologisch kunnen maken. En dan krijg je echt een hele mooie, robuuste ecologische zone, ook daadwerkelijk ingericht. Het aardige is dat binnen die opzet, net even beschreven, dat we bestaand groen heel mooi kunnen handhaven. Want doet voor een boom een beetje groot is, duurt zo 20 jaar, 30 jaar. Dus waar je ze kunt handhaven, willen we dat doen. En dat hebben we ook geprobeerd met belangrijke bomenlanen en belangrijke waardevolle bomen. Hebben we geprobeerd met het water en de ecologische invulling zoveel mogelijk daarin op te nemen. En ook nieuw groen toe te voegen in die vorm van die houtwallen in dat gebied ten zuiden van de tuin van Huize Anna. Zodat die diversiteit tussen die gebieden ook toeneemt. En vervolgens hebben we gezegd, ja, als je dan zo'n fantastisch buitengebied maakt, wat helemaal ingericht is voor ecologie en voor water, dan wil je dat ook heel erg, wil je er bijna de loper uitleggen vanuit het dorp naar het buitengebied. Nou, we hebben gezegd, daar maken we een aantal groene lopers van. Daar pakken we bestaande structuren voor. Maar we maken ook een aantal nieuwe. Dus we pakken bijvoorbeeld in het verlengde van de Groene Weg, pakken we de Fabriekstraat op. En die zou een loper langs dat cultuurhistorisch element naar de beek kunnen worden. We pakken het Kerklaantje op, wat natuurlijk al een beetje een groene loper is. De Watermolenstraat zou je weer op kunnen waarderen. En we zouden in het verlengde van de Dr. Arienslaan. Dr. Arienstraat. Ja. Oké, excuses. Ja, dat is nu de fabriek. En dat zou de mogelijkheid zijn om daar dan, als de fabriek zou transformeren, om daar ook een groene loper te maken, zodat je vanuit de achterliggende wijken eigenlijk op een hele vanzelfsprekende manier in dat nieuwe buitengebied kunt komen. Zodat je het ook voor recreatie zou kunnen opwaarderen. En daarnaast hebben we gezegd, het zou toch aardig zijn. Dit is nu de tuin van Huize Anna. Als we de tuin van Huize Anna dan gevoelsmatig zouden kunnen uitbreiden. Hè? Hier lag vroeger de parochietuin. En dan zou dadelijk tussen de Kerklaantje en de Watermolenstraat zou één groen gebied worden. Waar dan misschien ook wel elementen in gewoond wordt. Maar waar je wel eigenlijk een soort hele groen, duidelijke groene knoop hebt tussen het oude tussen het centrum en het buitengebied. En waarin dan ook dat watermoleneiland een plek heeft. Nou, dat levert de eerste gedachte een soort hoofdstructuur op die, ja, letterlijk zo'n raamwerk zou vormen dan voor de stapsgewijze transformatie van het gebied. Dus het zijn het oude dorpslint. Waar we kunnen herstellen en aan dat oude dorpslint leggen we, moeten die fabrieken dan weer goed zichtbaar worden. Want dat is natuurlijk de plek waar je zou willen tonen, hè, die textielindustrie het verhaal zou willen tonen. Daar dwarsop een aantal groene lopers die vanuit het dorp naar het buitengebied lopen. De vernieuwde en verbrede nieuwe lei. Een aantal lange lijnen die dan daar overheen naar het buitengebied lopen. En we hebben een nieuwe route geïntroduceerd. Of niet helemaal nieuw, maar weer opgepakt. Zeg maar een pad dat vanaf de Bergstraat, door de locatie van Van Puijenbroek, door de tuin van Huize Anna, langs de kerk, langs het Zalen, langs de fabriek van Bezouw en dan helemaal tot aan de Beekse Dijk zou kunnen wandelen. En dat zou dan fantastisch al die verschillende plekken met elkaar kunnen verbinden. En het aardige is dat dit geeft natuurlijk een enorme hoeveelheid aan verschillende soorten plekken. Van heel natuurlijk tot heel cultuurlijk. Heel veel diversiteit in de openbare ruimte. En dat biedt weer heel veel aanleiding om heel veel verschillende buurtjes te maken. En we hadden het net over faseerbaarheid. Maar je wil natuurlijk niet dat dit soort bouwput blijft voor de komende 20 jaar. Dus je wil eigenlijk dat het heel stapsgewijs kan transformeren. En zo'n groen raamwerk is daar een heel mooi er is een heel mooie leidraad voor. Dus je kunt nu daarbinnen allemaal verschillende buurtjes maken die allemaal een eigen gezicht krijgen op basis van het landschap of de historie die er was. We zouden twee keer de fabriek, hè, dat fabrieksensemble, terug kunnen laten komen. Dat is een prachtige plek om te wonen rondom misschien wel delen te handhaven van de fabriek. Misschien wel ook nieuw te bouwen, maar dan wel helemaal in stijl van de fabriek. Ik zal er zo nog wat van laten zien. De tuin, wonen in en aan de tuin. Dus we hebben Thebe ook wel even een nieuwe plek gegeven, maar misschien dat het ook een herontwikkeling kan zijn. Maar wel het gevoel dat die allemaal in de tuin wonen, op het moleneiland wat wonen. Een dorpsrand, de kerkbuurt zit er al. We hebben nog even gezegd in het stuk van Lijnstromen zou je bijvoorbeeld de hoven kunnen maken, waar vroeger die lange groene lijnen naar het landschap liepen. Zo ontstaat er denken we een heel mooi raamwerk wat je dan vervolgens verder kunt uitwerken afhankelijk van wat de behoefte is en welke programma er is en hoe je dat dan kunt invullen. Nou, een aantal dingen die ik dan nog even kort wil uitlichten. Dit zijn dus waar je die verhalen van de fabriek, de Watermolenstraat en de Fabriekstraat. En gezegd van, je zou bij Van Puijenbroek dat ensemble met die schoorstenen, het schuin van huis Anne, die we veel meer openmaken en waar je in kunt halen, waardoor je dus wat kunt beleven. Het oude moleneiland met de watermolen. Iets aan het landschap waarin je, want die fabrieken tonen zich ook in het buitengebied als stoere, kloeke gebouwen, dat wil je ook nog terug laten komen. En op die manier kun je eigenlijk het hele verhaal van de textielindustrie daar heel mooi vertellen. En dan langs de Fabriekstraat eigenlijk min of meer vergelijkbaar met het handhaven en hergebruikte kantoor. Overigens hier ketelhuis en het kantoor en het oude fabrieksloos zal ook voor een deel hergebruikt worden. Daar de schoorsteen en het kantoor op de hoek. En hier hebben we van gezegd, daar zouden we een soort nieuw blok willen maken wat letterlijk een soort verwijzing is naar dat waarin wel gewoond kan worden, misschien zelfs wel bij de Van Puijenbroek bijvoorbeeld zorg, waar nog over nagedacht wordt, maar waarin je heel duidelijk letterlijk het gevoel hebt dat je in de oude fabriek woont en waarin je dat hele verhaal van die textielindustrie kunt vertellen. En een prachtig voorbeeld, ik weet niet of jullie dat kennen, is de Dommelmanfabriek in Nijmegen, waarin ze rondom de oude Dommelmanfabriek een woonwijk hebben gemaakt. En dat is nieuwe architectuur en bestaande gebouwen hebben een nieuwe functie gekregen en dat is een fantastisch buurtje geworden. Nou, dit zou natuurlijk een veel andere schaal. Nijmegen is natuurlijk een veel grotere. Maar op zo'n manier leek ons een fantastische, om dat op de dorpse manier die past bij Goorle, om dat ook te proberen. Nou, dat hebben we geprobeerd uit te zoeken van hoe je dan rondom te handhaven delen en te hergebruiken delen nieuwe delen kunt toevoegen. En nu?
Oh, het Dommelmanterrein.
We gaan gewoon door. Ja. Dus we hebben een hele inventarisatie gedaan van de baken onder andere, van wat nou de cultuurhistorisch waardevolle elementen zijn. Welke zaken je ook vanuit haalbaarheid zou kunnen hergebruiken. Welke zaken je eigenlijk zou willen transformeren of aanpassen. En op die manier hebben we gezegd, zou je een complex kunnen maken waarin wonen en misschien wel bijvoorbeeld nog kleinschalige werkfuncties of zorg samengaan met die cultuurhistorie en dat vertellen van dat verhaal. Nou, dit zijn allemaal maar eerste schetsjes, er wordt nog volop aan gewerkt om te zoeken van wat je daar dan invulling aan kunt geven. En dan stellen we ons ook gelijk een soort architectuur voor die iets vertelt over die historie. En het aardige is, er zitten nog een heleboel mooie. Want niet heel veel gebouwen zijn helemaal als geheel meer gaaf, maar er zitten wel heel veel mooie elementen in. Nou ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als je in de architectuur delen daarvan ook weer in nieuwe architectuur delen daarvan terug zou kunnen laten komen. Of bijvoorbeeld in nieuwe architectuur een verwijzing daarna te maken. Of in de openbare ruimte. Je kunt op allerlei verschillende manieren die verschillende verhalen vertellen. En het gaat niet alleen over de fysieke dingen, maar er is ook al gesuggereerd, we zouden eigenlijk ook de verhalen van de mensen in die fabrieken nu nog op moeten halen en die ook willen vertellen. Dus dat zou daar allemaal een onderdeel van kunnen worden. En zo'nzelfde verhaal bedacht voor de omgeving van de Van der Zouw-fabriek, maar dan met name in dat kantoorgebouw, waar nu in de hal al die referenties staan naar de oude heren van der Zouw, die zo'n belangrijke maatschappelijke rol hebben gespeeld, dat je daar een maatschappelijke functie in zou kunnen maken, die dat maatschappelijk belang, sociaal-maatschappelijk belang zou kunnen benadrukken. En dan de Fabriekstraat heel erg als een ruggengraat hier te pakken. Goed, nou, dit had ik wel even toegelicht. Hè. De tuin en het moleneiland, is dit dat donkergroene, is de huidige tuin van Huize Anna. En eigenlijk willen we aan de kant van Thebe, zouden we die tuin willen uitbreiden, aan de kant van het moleneiland, waardoor dat molenwiel echt onderdeel wordt van die tuin. Dan kunnen we de tuin ook opknappen en voor een deel openstellen, zodat die ook gebruikt kan worden door de mensen uit het dorp. En op de hoek daar mogelijkheden voor een mogelijke herontwikkeling van de locatie van Thebe. Het is allemaal nog even zoeken. Er zijn wat snelle schetsen die we toen eens hebben gemaakt van wat dat zou kunnen zijn rondom die plek. En waarin dat moleneiland dan weer een plek zou kunnen zijn voor een aantal hele mooie, extensieve vormen van wonen. En misschien wel dus die watermolen terugkomt. We hadden het ook nog even gehad en dan ben ik bijna er doorheen. Over regenwater. Want ook dat is een ambitie die we een plek willen geven. We hebben gezegd, juist die groene lopers kunnen hele mooie, en die groene kades die we maken, zouden een hele mooie rol kunnen spelen in het opvangen en vasthouden van regenwater in het gebied. Dan kun je het riool ontlasten. Kun je misschien ook nog iets doen met die vuilwater overstorten. Want dat zijn draken van dingen die in het gebied liggen, zeg ik dan maar even voor mezelf. En het aardige is dat we op die manier met dat watersysteem, en dat afkoppelen van het water, je kunt het natuurlijke hoogteverschil gebruiken, kun je ook die identiteit van die gebiedjes weer vormgeven. En dat kan weer een prachtige aanleiding zijn voor allerlei soorten van woonstraatjes en architectuur, kleinschalig en dorps. Nou, de EAS en de piekretentie, ook wel even toegelicht. De wens om dan dat maar gelijk aan te grijpen, de transformatie van die grote fabrieksterreinen, om dat helemaal doorwaadbaar te maken voor wandelen vanuit het dorp. Dat je allerlei wandelroutes krijgt vanuit het dorp het landschap in, maar ook langs de beek. Zodat je, en door het gebied dus zelf, dus nou ja, allerlei leuke ommetjes vanuit Goorle. En ja, dat is nou, eigenlijk om maar mee te eindigen, wat heeft Goorle er dan aan? Dan zegt van, want dit gaat dan heel erg over de gebieden zelf, maar uiteindelijk moet het natuurlijk een bijdrage leveren voor het hele dorp. Zegt van, die verhalen van de plek duurzaam behouden zou een hele belangrijke kans zijn. Het toegankelijk maken en het verbeteren van de uitstraling van het fabrieksterrein, de tuin van Huizen Anna en het buitengebied een impuls geven. Die wandelroute, zodat mensen dat kunnen gebruiken. En die duidelijke dorpsrand. En nou, misschien wel het mooiste natuurlijk, zo'n prachtig, rustig landschap om te recreëren. En een prachtige dorpsrand om in te wonen. Dat is een beetje de stand zoals we nu, waar we nu staan.
Dank u wel, meneer Niehoff. Ik moet eerlijk zeggen, nou weet ik waar ik wel wil wonen. Maar had ik al bedacht, hoor. Die tuin van Huizen Anna, weet je wel. Maar goed, daar gaat het niet over. Zeer bedankt. Ik denk dat wij allemaal een hele leerzaam college, historisch perspectief, visie. Echt toch de complimenten. En dan gaat meneer Burskes verder, hoe het nou verder moet met ons.
Ik ga nog even het saai verhaal vertellen zonder mooie
plaatjes. Nee, u vertelt nooit saai
verhaal. Maar ik vond ook inderdaad datgene wat Martijn zei, wat heeft Goorle eraan. Eén ding stond er niet bij. Uw voorzitter heeft wel genoemd. Ik denk dat het ook een geweldige plek wordt om te wonen daar. Ik denk echt dat het een zeer aantrekkelijk gebied wordt om te wonen. Wat gaan we verder doen? Nou, de marktpartijen die zijn bezig nog om de laatste zaken op papier te zetten ten aanzien van de visie. En dan dienen ze die in bij het college. Dan gaat het college daar iets van vinden. En tegelijkertijd gaan we met elkaar, met die partijen die zich daar bevinden en de gemeente, een intentieovereenkomst sluiten. Om toch wederzijdse verplichtingen en zaken die met elkaar afspreken op een goede manier vast te leggen. Dat is de bedoeling. Het college beoordeelt dat dan en vervolgens gaan we die visie en die intentieovereenkomst, de visie gaan we voorleggen aan de gemeenteraad. En u mag daar dan als gemeenteraad ook iets van vinden. Tussentijds gaan wij in overleg met de marktpartijen de inwoners van Goorle hierover informeren. Als die visie is vastgesteld, dan begint de volgende fase. Dan wordt dat uitgewerkt in stedenbouwkundige plannen. Dat moet nog gebeuren. Straks zal in de visie waarschijnlijk al een beetje een doorkijk wordt gegeven. Want dat heeft u nog gemist. Hoe dat nu in, hoe die woonbuurtjes er een beetje uitkomen te zien. Maar dat moet naderhand nog vertaald worden, stedenbouwkundige plannen, per locatie. Nou goed, dan vindt de beoordeling voor plaats van het college. En dan vervolgens gaan we dat vastleggen in het bestemmingsplan. Wat aan de raad wordt aangeboden ter vaststelling of meerdere bestemmingsplannen. En ook daar gaan we ten aanzien van het kostenverhaal, wat ik u in het begin vertelde. Faciliterende grondpolitiek betalen de ontwikkelaars de kosten die de gemeente maakt. En dat gaan we onder andere vastleggen in een overeenkomst, anterieure overeenkomst, die we moeten vaststellen voordat het bestemmingsplan naar de gemeenteraad gaat. Dus we hebben nog een heel traject te doorlopen met z'n allen. En als u vraagt wanneer komt de visie nu in de raad, dan dat weet ik nog niet precies. Wij zijn afhankelijk van het voortouw van de marktpartijen. En ik weet dat ze de laatste loodjes in het leggen zijn. We zijn ook al een heel eind met de overeenstemming over de intentieovereenkomst, ambtelijk. Maar het college heeft nog geen heeft daar nog geen mening over. Het is tot nu toe ambtelijke inbreng geweest onder voorbehoud van goedkeuring van het college. Dus het college moet het plan nog goedkeuren. En wie weet waar dat toe leidt, dat weet ik niet. Dit hebben we nog te gaan.
Oké, dankjewel meneer Beurskes. Of had u nog meer?
Nee,
ja, precies. Ik wou zeggen, als u nu nog vragen heeft, u hebt zoveel gehoord, maar ik zie al één vraag stellen, meneer. Wacht, dan zal ik het rijtje maar gewoon afgaan. Dat is meneer Strijwis, dat is meneer De Laat, en dat is meneer Schalkes, dat is meneer Van der Hout. Meneer Van der Hout, steekt u van wal?
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat ik het beste die vraag aan de ontwikkelaars kan stellen. Dat stuk waar de lei verlegd wordt bij de vloed, wat u het gebied de vloed noemt. Dat betekent dus dat er achter de woningen van de Bergstraat nieuwbouwwoningen komen.
Dat is wat nog onderzocht wordt op dit moment.
Oké, want er staat nu wel een grijs gebied getekend. Dus de lei wordt naar het noorden verlegd. Maar dan blijft daar dus een stuk over waar dan eventueel gebouwd zou kunnen worden. Moet ik het dan zo formuleren?
Het is nog een beetje aan het onderzoeken. Dat is wat er in de uitwerking plaatsvindt.
In hoeverre dat moet gaan. En hoe je zeg maar die verweving tussen dat landschap en het dorp kunt vormgeven. Maar we willen daar wel heel, heel voorzichtig en terughoudend in zijn in van hoe je dat dan doet en hoe je zeg maar die overgang maakt naar dat ecologisch gebied.
Dank u wel. En dan had meneer Schelkes nog een vraag. Gaat u gang.
Ja, wat ik eigenlijk mis in het verhaal is een stukje toekomstontwikkeling van de locatie waar nu de kerk is. Ik bedoel, dat is ook een bedrijfstak die ook een ontwikkeling is, zo gezegd, waarvan ik ook voor kan stellen. Dat ik het zeggen, binnen een tijdbestek van 10, 20 jaar. Is misschien ook een soort eindigheid aan het voorbestaan van zo'n instituut op die plek. En ik kan me voorstellen, omdat het toch redelijk centraal is, dat er in ieder geval ook tenminste over is nagedacht. Je wilt mij niet zeggen dat je de kerk weg moet, maar ik kan me voorstellen, het is toch een beetje het hart van het gebied wat vanavond is geschetst. En ik kan me voorstellen dat dat ja, toch op enig moment ook zijn invloed zou kunnen hebben op dit verhaal.
Kunt u daarop reageren, meneer Niehoff of meneer Deuskes?
Ja, nee, ik moet even bekennen, daar naar de nieuwe, want ik kan me maar één ding voorstellen, dat je heel hard op zoek gaat naar een nieuwe functie voor dat beeldbepalende gebouw. Maar daar hebben we in deze fase nog inderdaad niet over nagedacht, nee.
Meneer Beurskes, kan
ik denk dat een beetje erg prematuur is om die vraag te stellen. We hadden in Goorlen drie kerken, er is er één van overgebleven. En deze kerk denk ik dat de parochie vindt, maar ik ken de stampen van de parochie niet, maar ik verwacht dat de parochie deze open wil houden. Dus het denken over een nieuwe bestemming lijkt mij op dit moment op geen enkele wijze aan de orde. En het is trouwens een Rijksmonument ook, dus je zult het altijd moeten handhaven.
Meneer De Laat, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Even een opmerking richting meneer Niehuis. Het is niet het vloed, maar de vloed. De Fabriekstraat, die hebben we al eentje, die ligt net aan de andere kant van de Bergstraat. En dan een paar jaar geleden zijn wij naar Jan van Zouwhuis geweest. Dat was en liet ze de plannen zien van de familie van Puijenbroek. Dan zou de lei een heel stuk verlegd worden. Zouden woonterpen komen met heel dure woningen. Wees er nog overeind van het plan. Want meneer Beurskes gaf aan dat de lei niet verlegd zou worden. Hooguit werd met anderen. In dat plan was sprake van een flinke verlegging van de lei. En wat is de definitie van het buitengebied daar? Ja, alles wat nu groen is en achter de nieuwe lei ligt, blijft bestaan als buitengebied. En dan als SP willen wij heel graag weten waar straks de verhouding gaat worden met goedkope betaalbare woningen en dure woningen. We hebben toch vast blijven houden aan minimaal 50% goedkoop en betaalbaar. Tot zover mijn vragen, voorzitter.
Dankjewel meneer De Laat, dat is duidelijk. Meneer Beurskes, kunt u voor een gedeelte al reageren of veel? U kunt ze allemaal beantwoorden. Kijk eens aan, meneer Beurskes, ga uw gang.
Om met de laatste te beginnen. Het is zo dat het college is bezig om een nieuwe woonvisie op te stellen. En op basis daarvan een nieuw woningbouwprogramma. Daar gaat uw raad straks over beslissen. Wat dat precies wordt, hè, want er is een nieuw woonbehoefteonderzoek gedaan. Het is duidelijk dat die visie straks en de invulling vervolgens moet passen in datgene wat u straks gaat vaststellen. Daar mag geen lucht tussen zitten. Dat wil zeggen, er moet straks gebouwd worden gebaseerd op de nieuwe woonvisie en op het nieuwe woningbouwprogramma. En dat moet één op één aansluiten natuurlijk. Dat kan niet anders. U zult als raad geen visie accepteren die daarvan afwijkt. Dus dat ten aanzien en hoe dat precies eruit komt te zien. Verhouding tot betaalbaar, goedkoop en weet ik veel wat allemaal. Dat weet ik allemaal niet. Maar het zal in elk geval, dat bepaalt u zelf. Dat bepaalt u zelf met z'n allen. Ten aanzien van de oorspronkelijke plannen van Puijenbroek, daar heeft de heer in ieder geval in het begin gezegd dat daar even naar gekeken is. En vervolgens zijn die in de la verdwenen en men is opnieuw begonnen daarmee. Dus ik zou niet meer te veel naar die oude plannen kijken. Hoe het gaat worden weten wij nog niet. De visie moet nog worden ingediend. Dat wil zeggen, de plaatjes, de vertaalslag naar een vage stedenbouwkundig ontwerp, die moet nog plaatsvinden. Daarom is dat ook nog niet getoond. En ik kan u wel vertellen dat in het proces met de gemeente en in het proces met het biodiversiteitsteam en met provincie, met waterschap, dat er best hele discussies zijn geweest met elkaar. En dat heeft ook consequenties gehad voor de plannen. Absoluut. Wat het uiteindelijk wordt, dat weten we niet. Maar we hebben wel hele discussies meegemaakt met elkaar. En dat heeft toch wel tot een verhelderend inzicht bij de marktpartijen geleid. Mag ik dat zo zeggen, Martijn?
Dat mag, ja.
Oké. Is dat voldoende?
Nee, één vraag is niet beantwoord. Wij zijn de definitie van het buitengebied. Ja, dus alles ten zuiden van de huidige nieuwe lei.
Ja,
en het verleggen van de lei.
Kijk, over het verleggen van de lei heeft de college randvoorwaarden meegegeven. De huidige loop van de lei is niet heilig. Maar we willen wel dat er geen buitengebied verloren gaat. En we willen ook wel dat de verhouding tussen, wat was de andere voorwaarde, dat er niet aan de andere kant van de lei gebouwd wordt. Ik denk dat de definitie van wat buitengebied is een beetje moeilijk is. We hebben daar in onze randvoorwaarden aan gedacht. Datgene wat aan de noordkant van de lei ligt en datgene wat aan de zuidkant van de lei ligt. Dat is een beetje de scheiding. Maar er spelen blijkt naderhand veel meer aspecten. Je hebt er met de ecologische hoofdstructuur te maken. Je hebt met waterretentie te maken. Je hebt met eisen van de waterschap die daar een ontwikkeling doen. Wat we straks moeten beoordelen, wat u moet gaan beoordelen, is of het gebied niet alleen ten aanzien van wonen een mooi woongebied wordt, maar het moet ook ten aanzien van de natuur, ecologie, moet het een verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie. En dat is belangrijk dat u dat in uw achterhoofd houdt, want het moet op al die aspecten die genoemd zijn, die Martijn ook verteld heeft, moeten straks een meerwaarde zijn. Het moet er niet alleen wonen zijn, ook op die andere zaken moeten we eigenlijk een stapje vooruit maken. Dat is de bedoeling. En hoe dat een definitie precies is, Arno, ik weet dat niet. Maar we moeten dat in ons achterhoofd houden. Het moet beter worden dan wat nu is.
Dank u wel, meneer Beurskes. Dat is duidelijk. Meneer Strijbis, gaat uw gang.
Dank u wel. Heren, dank u wel voor jullie inspirerende betogen over hoe dit gebied alleen maar beter, mooier en met historische waarde kan verbeteren. Jullie hebben het niet gehad over de entree van het dorp, hoe die ook versterkt kan worden. Want volgens mij is dat ook wel een element wat hier een rol bij kan spelen. Als je komt uit Hilvarenbeek, hoe de entree van het dorp toch wat mooier kan zijn, aantrekkelijk kan zijn. Ik ben benieuwd of daar ook gedachten over zijn. Het tweede aspect, ik denk dat de dames De Groot en Eikelenboom buitengewoon blij zijn dat de naam De Tuin zo nadrukkelijk naar voren kwam in dit verhaal. Dat biedt ook voor hen de nadere perspectieven, denk ik. Derde punt, jullie hebben een heleboel partijen genoemd waarmee gesproken is of waarmee gesproken wordt. En ik miste in dat verhaal omwonenden. En ik miste zeg maar ook, die kwam op het laatst wel terug, maar niet zeg maar volgens mij het eerdere verhaal. Dus ik vroeg me af in hoeverre dat tot nu toe een rol speelt.
En juist rondom het historische perspectief dacht ik ook van, wordt er dan ook gesproken met oud-werknemers of werknemers die in die fabrieken hebben gewerkt of werken? Dat lijkt mij juist ook nog, om het historische verhaal echt in te laten vullen en in te laten kleuren, wellicht ook nog een goed idee. Ik vroeg me ook af hoe het met de bodem zit daar. Want ongetwijfeld is de bodem niet altijd even schoon op alle plekken. Of daar nog al duidelijkheid is over bodemsaneringen. En een laatste vraag gaat toch over wat moet dit nou allemaal gaan kosten? Want ik geloof niet dat dit alleen maar een risico voor ontwikkelaars is, maar dat hier ook uiteindelijk wel een kostenplaatje aan zit. En ik weet helemaal niet of die vraag te vroeg is of wat dan ook. Want ik vind perspectief wat wordt geschetst buitengewoon interessant. Maar ongetwijfeld komt de vraag rond de euro's nog een keertje terug.
Dat is heel wat, meneer Strijbis. Ja, meneer Burskes is er helemaal klaar voor. Gaat
ja, ik wil die laatste vraag als enige vraag graag beantwoorden. En het feit, als de raad ervan uitgaat, het zal de gemeente ook wel geld kosten. Denk ik dat ik dat verre van me houd, want in mijn onderhandelingspositie met ontwikkelaars zeg ik, luister eens even, u betaalt alles. U wil iets, u kiest voor eigendom, u kiest voor om dat zelf te ontwikkelen, dus u betaalt alle kosten, u heeft ook de opbrengsten en u betaalt onze kosten ook nog allemaal. Hè? Wij gaan geen maatschappelijk geld daarin steken, u houdt uw eigen broek maar op. En ik denk dat het ook verstandig is dat we dat volhouden.
Dat is een kristalhelder antwoord, mag ik wel zeggen. En op de rest van de vragen kan meneer Nijhoff misschien reageren. Gaat u wel. Ja.
De vraag over de entree van het dorp is heel terecht natuurlijk. En wat ik noemde, er is niet alleen gekeken van hoe je het gezicht van het oude lint richting het dorp zou kunnen verbeteren. Maar ook hoe dan dadelijk het dorp zich presenteert aan het landschap. Want het landschap is de entree. Je komt door het Beekdal naar Goorlen toe. Dus daar is nadrukkelijk naar gekeken van hoe dan ook daar die fabrieken zich zouden kunnen tonen op een leuke, op een aardige manier. En hoe dat nieuwe Beekdal als groene entree vormgegeven kan worden. Dus dat is een integraal onderdeel van waar we naartoe willen. Er is nog niet met omwonenden gesproken. Omdat we eigenlijk het idee hadden van laten we eerst proberen met al die andere partijen wel tot een soort voorstel te komen, een soort conceptvisie voordat we dat gaan doen. Want anders is het heel erg lastig om, ja, wat ga je dan voorleggen en wat zijn de ideeën? En je ziet nu al dat het heel erg zoeken is met elkaar van, ja, wat willen we en hoe kunnen we al die knoppen tot zo maken dat het een optimum komt. Dus we wilden daar wel eerst een slag in maken. Er is ook een beetje ervaring, want anders hebben we omwonenden ook een beetje het gevoel van, weten niet, wat bedoel je nu? En zeker, we zijn natuurlijk al zat oude plannen geweest. Dus het zou zonde zijn om daar nu weer met iets te komen waar we nog niet helemaal achter staan. Ik weet eerlijk gezegd niet zeker of er met oud-werknemers is gesproken, maar is in het cultuurhistorisch onderzoek wel heel, heel uitgebreid onderzocht op allerlei fronten. En dat gaat heel erg ver. Er ligt een heel dik rapport waarin allerlei aspecten van de fabrieken en de plekken bekeken zijn. En daarin wordt in ieder geval heel nadrukkelijk gesuggereerd dat in de uitwerking, waar ik het net over had, als je dat verhaal zou willen vertellen, dat je die oud-werknemers, en er zijn er natuurlijk heel veel, dat je die daarbij zou betrekken. Maar ik zou me, maar dat neem ik even voor eigen rekening, het zou me niet verbazen als er ook wel degelijk gesproken is met die mensen om gewoon die historie in de vingers te krijgen. In elk geval met de eigenaar, bijvoorbeeld van Puibroek, is natuurlijk heel nadrukkelijk gesproken. En bodem, ja, er zit vervuiling onder allebei de fabrieken. Op hele vervelende plekken. En daar zullen dat zal gesaneerd worden voordat er zeg maar herontwikkeling plaatsvindt. Ja. En de kosten is beantwoord. Ja. Dat is ook een belangrijke. Ja.
Dankjewel, meneer Niehoff. Dat is duidelijk. Heeft iemand nog vragen? Ik wou erbij zeggen, als meneer Niehoff het goed vindt, dan wou we die PowerPoint-presentatie die komt op internet. Hadden wij. Ja? Want dat is toch leuk, want als die geprint is, zijn hele kleine lettertjes. En als je hem kunt terugzien op het scherm, kun je er nog eens rustig naar kijken. Want hij is zeer de moeite waard. Heeft iedereen het gevoel dat hij zijn vragen... U heeft nog een vraag aan meneer De Rooij. Gaat u gang, meneer Appels.
Eén vraag is in betrekking op de verkeersstromen. We hebben natuurlijk met de Tilburgsweg nu al een hele een harde notenkraak. We hebben weinig afwikkelingsmogelijkheden. En we hebben gesproken over het eenrichtingsverkeer voor de Tilburgse weg, dan wel het eventueel aanpassen daarvan. Met deze ontwikkeling krijg je natuurlijk extra verkeer. Voor die mensen zelf is het misschien van de afwikkeling vanuit Tilburg niet eens zo moeilijk, maar zeker voor die mensen om het dorp in te gaan. En als het wat verder is dan de Hovel, en voor allerlei mensen die misschien vanuit een toeristische achtergrond onze gemeente willen binnenkomen, is daarover nagedacht?
Meneer Niehoff, gaat gedaan.
Ja, er is over nagedacht en is ook specifiek een onderdeel geweest van de visievorming. Het moet nog wel een beetje uitgewerkt worden, maar het idee zou wel zijn dat voor de auto-ontsluiting van de gebieden zelf, natuurlijk, die naam heb ik niet precies in mijn hoofd zitten, maar dat je zeg maar niet het centrum zou hoeven gebruiken, maar dat je zo aan de ene kant zou kunnen aansluiten op de Beekse Dijk en aan de andere kant op de Bergstraat, zodat je het centrum, de centrumroute zeg maar, niet per definitie nodig hebt. Dus wat daar dan gebeurt om het verkeer daar te ontmoedigen, hoeft niet een invloed te zijn op, wat er, op de transformatie van de beide fabrieksterreinen. En er is ook wel nadrukkelijk gekeken om die auto-ontsluiting van de beide terreinen zo te maken dat de omwonenden er ook het minste last van hebben.
Dankjewel meneer Niehoff. En dan had meneer De Rooij als laatste nog een vraag. Gaat u gang.
Ja, dankuwel voorzitter. Ja, inderdaad een mooi en vakkundig verhaal. Brengt een hoop duidelijkheid. Wat ik een beetje mis, maar goed, is aan mijn linkerzijde ook wel een beetje gebracht. Ik had inderdaad ook iets meer verwacht van, nou, wat gaan we nou precies daar doen? En in de zin van, wat voor woningen en iets meer zorg, dat soort zaken. Er is wel wat gesteld over senioren en jongeren, maar heel beperkt. Nou, de heer Beursjes geeft aan, dat komt nog ter sprake, want we gaan met elkaar daar nog over spreken. U geeft ook een tijdslijn aan met een volgorde hoe we zaken gaan in de tijd wegzetten. Een intentieovereenkomst samen met het college staat erin, maar dat staat ook in overleg met de raad. Ik ga ervan uit dat we inderdaad met de raad dan ook spreken over invulling, zeg maar, als het gaat om functies daar. En daarna die intentieovereenkomst, kunt u mij daar iets over zeggen, of dat het ook in die volgorde gebeurt? En misschien iets meer over de tijdslijn waarin het gebeurt. Dat we een klein beetje inzicht hebben van nou, wat en wanneer kunnen we een beetje wat verwachten.
Meneer Beurskes, kunt u reageren?
Wij sturen er nu op aan dat de intentieovereenkomst in december of misschien in februari naar de raad zou kunnen. Of de intentieovereenkomst, de visie, sorry. En het lijkt me verstandig dat we de intentieovereenkomst daar wellicht vertrouwelijk bij doen. Zodat u als raad die kunt inzien. Daarna zullen stedenbouwkundige plannen worden vastgesteld. En ik denk dat sommige marktpartijen vreselijke haast hebben om snel met het bestemmingsplan te beginnen. Als u mij vraagt, daar hebben we zeker nog 2016 voor nodig. En een gedeelte voor 2017 denk ik wel. Ja, en daarna zou je kunnen gaan bouwen. Maar dat duurt nog even.
Dank u wel, meneer Beurskes. Alle dringende vragen zijn vooralsnog beantwoord. Dan wil ik de heren achter de tafel en de dame buitengewoon bedanken voor de geleverde informatie. Ik moet zeggen, ik heb er goeie. Wij hebben er echt nou bijna van genieten, kun je zeggen. Nee, maar het was echt een heel goed verhaal. Zo aansprekend. En nogmaals, we weten allemaal waar we in 2017 kunnen gaan wonen. Hè? Toch? En dan dank iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. En ik wens jullie nog een plezierige avond. Tot ziens.